u jokt. En dan ook met een soort, weet je, hij, zijn stem wordt ook steeds hoger. Dus hij werd echt een soort speelzaalleraar, werd hij. Zo van, nee, dat mag niet. Het staat zwart op wit, meneer Jette. Ik dacht echt van, nou kom op, staat hij prel tegen een volwassen man, hè?
Ik denk dus ook dat debattechnisch Jette het soort van won.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en ik doe dit samen met politiek verslaggever Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Zondagavond was het tweede RTL-debat. 6 lijsttrekkers namen het tegen elkaar op met opnieuw een opvallende afwezige. Maar nu eerst de headlines. Ja, het eerste RTL-debat, daar zegde Geert Wilders af om veiligheidsredenen. En dat deed het dan voor de tweede weer. Hij werd vervangen door SP-leider Jimmy Dijk. 2 dagen voor het debat was Wilders nog wel te zien op tv. Hij was de gast bij Vandaag Insight. Ondertussen debatteerde zondag VVD-leider Dylan Jezielges, Frans Timmermans, Henry Montebal, Rob Jetten, Joost Eertmans en Jimmy Dijk. Victor, zullen we alles eventjes bij vrijdag beginnen? Want daar was Wilders nog wel te zien bij de collega's van VI.
Ja,
Was we even wennen om hem weer te zien? Ik was hem bijna gaan missen. Was het Geert Wilders als vanouds?
Ja, dat kan je wel zeggen. Het is natuurlijk een redelijk veilig podium om terug te keren. Dat was zijn eerste publieke optreden nadat hij even afwezig was vanwege veiligheidsredenen. Dat hij daarna niet bij het tweede RTL-debat was, had er dus puur mee te maken dat hij daar geen zin in had. Niet meer vanwege zijn veiligheid. Ja. Ik vond het moeizaam gaan bij VI voor Wilders. Je merkt, in de peilingen zit hij in een neerwaartse trend. Maar je zag gewoon bij VI dat zodra hij zich moest verantwoorden over het kabinet Schoof, over de regeringsdeelname, over de kwaliteit van zijn bewindspersonen, dat hij daarmee worstelde. En op de andere thema's, zoals het dan weer gaat over asiel, migratie natuurlijk, en over wat hij nou wil, dan komt hij er heel goed uit. Maar dat verantwoording afleggen, daar heeft hij in mijn optiek echt wel moeite mee.
Ja, ik vond eigenlijk dat hij het heel erg goed deed. Maar ik denk dat aan zo'n tafel moet je vooral een beetje de getapte jongen zijn. En op zich kan hij dat.
Maar was hij dat? Ik vond hem niet zo heel getapt daar.
Hij kletste wel lekker mee. En je moet een beetje je mond houden. En dan, als hij dan in de verdediging kwam, dan weet hij toch op een heel offensieve manier, heel, heel aanvallend, weet hij daar dan antwoord op te geven. Zonder dat hij op een of andere manier met Johan Derksen echt in discussie ging.
Nou, ja, meestal ging dat wel zo. Maar bijvoorbeeld als toen het ging over de kwaliteit van zijn bewindspersonen. Toen werd het toch al vrij. Jij gaat nu lachen, maar het werd gewoon best wel pijnlijk voor Wilders. Ja. Hij kwam er gewoon niet uit. Volgens mij zei Derksen zoiets van, de kwaliteit was gewoon but. Ja. En Wilders zei, dat viel wel mee en zo. We hadden 10 mensen en Derksen zei iets van, 5 van de 10 waren nog enigszins acceptabel. De rest was verschrikkelijk.
Ja. En het was fijn dat iemand dat een keertje zei eigenlijk.
Ja, en je merkt gewoon dat Wilders het er eigenlijk ook al diep van binnen mee eens is, maar dat hij dat niet ging toegeven.
Ja.
En ik zag toevallig zondag was hij bij de Telegraaf, waar dan altijd een krantje wordt gemaakt, de campagnekrant, dat hij ook heeft toegegeven, geloof ik, dat hij nog wel even ging nadenken of Marjolein Faber weer asielminister zou worden.
Oeh.
Nou, dat is toch ook wel een teken aan de wand. Dus ik denk dat Derksen op vrijdag al echt raak had bij Wilders. En dat het ook laat zien waarom Wilders liever niet te veel in de debatten staat. Want zondagavond zagen we hem niet.
Nee. En dan hadden ze misschien ook al tegen hem gezegd van, wat vond u zelf eigenlijk van de bewindspersonen?
Dat denk ik wel,
Waar hij in het eerste debat Wilders misschien nog een beetje schitterde in afwezigheid, was hij nu gewoon afwezig.
Ja.
Ik bedoel, we zijn het inmiddels gewend. Er is een debat. En als eerste onderwerp ging het over de zorgkosten. En dat werd meteen heel erg chaotisch. Iedereen sprak door elkaar heen. En ik vond het grappigste moment vond ik dat op een gegeven moment de presentator zei, ja, laten we er geen cijferdiscussie van maken. Toen dacht ik, oké. We hebben het wel over de zorgkosten, jongens.
Ja, ik weet niet of we het even over het hele debat moeten hebben, maar het was gewoon best wel chaotisch. Het was een heel ongemakkelijk begin met iedereen op een rijtje en presentator Renze Klamer die dan daar een soort leuk gezelligheidsshowtje van maakte. Nou, dat sloeg nergens op. Toen gingen we nog 3 uur lang naar de reclame. En toen kwamen we bij het debat aan en dat over de zorg en dat ontspoorde echt meteen. Tot zover je het goed kon volgen als televisiekijker, was uiteindelijk de Nou, de ruzie, de clash tussen Frans Timmermans en Rob Jetten, denk ik echt het boeiendst. Omdat Timmermans ontzettend verbeten tegen Jetten tekeer ging over een keuze die D66 heeft gemaakt in het verkiezingsprogramma. Namelijk dat het basispakket gesloten blijft in een volgende kabinetsperiode. Oftewel, als er nieuwe medicijnen worden uitgevonden, dan komen die niet het basispakket meer in. Omdat dat dan te veel geld kost. Dus het is gewoon een bezuinigingsmaatregel. Mm-hmm. Jetten die zei toch dat dat niet zo was. Namelijk dat die opening er wel blijft. Als er bepaalde medicijnen bijvoorbeeld tegen kanker worden uitgevonden, dat die echt wel weer het basispakket inkomen. Alleen, nou ja, Timmermans zei, u staat hier te jokken. Jetten vond dat weer een heel laag aanval. Dat doet ze zeker alleen maar omdat ik zo hoog sta in de peilingen. zo ging dat. En ik denk in het moment zelf, Timmermans die verloor echt al zijn kalmte en zijn premierwaardigheid.
Ja, hij was echt link, hè?
Hij was echt pissig. Het was goed dat daar iemand tussen stond, volgens mij, want anders ging het mis.
Ik raad het iedereen aan om het nog eventjes te kijken, want hij merkte aan iemand dat hij heel erg zijn best doet om kalm te blijven, maar dat er een soort onderkoelde woede in zit. Nou, dat was het bij Timmermans. Maar waar ik zelf, want ik kreeg er een beetje jeuk van. Het komt omdat aan de linkerkant van het politieke spectrum, daar hebben ze andere valkuilen dan aan de rechterkant. En aan de linkerkant zijn die valkuilen bijvoorbeeld dat ze nogal belerend en neerbuigend kunnen doen. En als je tegen een volwassen man gaat zeggen, u jokt. En dan ook met een soort, weet je, zijn stem wordt ook steeds hoger. Dus hij werd echt een soort peuterspeelzaalleraar, werd hij. Zo van, nee, dat mag niet. Het staat zwart op wit, meneer Jetten. Ik dacht echt van, nou kom op, staat hij prel tegen een volwassen man, hè?
Ja, ik denk dus ook dat debat technisch Jetten het soort van won of beter deed. Ja. Want ik dacht ook echt, Timmermans, kom op.
Jokken, wat is dat ook voor woord?
Kom ja, op, nou ja, laat zien dat Timmermans is geloof ik 64 of in ieder geval ergens in de 60. Dus dat helpt niet mee voor dat soort taalgebruik, denk ik. Maar uiteindelijk, het punt staat natuurlijk wel overeind. En dan
had wel gelijk.
Ja, hij had wel gelijk. Debattechnisch denk ik dat Jetten er beter uitkwam. Maar nu kan je nog anderhalve week lang gewoon krijgen dat Jetten liegt, ongeloofwaardig is. Noem maar op, reken maar GroenLinks PvdA. En dat zag je al. Dat gaat natuurlijk meteen in alle progressieve appgroepen rond de fragmenten zijn dan toch geknipt van het u staat te jokken. Omdat GroenLinks PvdA dat verhaal natuurlijk naar buiten wil krijgen. Want ze hebben daar gelijk in de doorrekeningen van D66. Klopt het gewoon wat Timmermans zegt? Ze sluiten dat basispakket. Er komt niks meer bij. Ja. Daar kan je nog heel verhaal over ophouden. Het is gewoon wat het is.
Zo zie je dat uiteindelijk zo'n debat, dan kan je misschien het debat niet helemaal goed doen, maar de naslepen is net zo belangrijk natuurlijk. Hè?
Precies.
Al die interviews die Jetten gaat geven, dan is van, om toch even terug te komen, meneer Jetten. Ja. Die kosten, het basispakket.
Hoe zit dat nou? En waarom zei u dat? Waarom deed u dat? Waarom besloot u niet eerlijk te zijn in dat debat? Ik denk dat dat echt een verhaal is dat Timmermans, reken er maar op bij de volgende debatten waar ze weer tegenover elkaar staan, gaat voorbij komen. U bent niet eerlijk. Dat is net als Balkenende tegen Bos in die zin. Eerlijkheid is zo belangrijk. We hebben bij EW dat eigen verhaal gemaakt over wat mensen zoeken in een premier. Nou, betrouwbaarheid scoort gewoon sky high, staat dik op 1.
Ja, bij Balkenende zei natuurlijk, u bent niet eerlijk en u draait. Dan moet je gewoon zeggen, niet eerlijk. Niet jokken. Ja.
Nee, oké. Okay. Dat is waar.
Als we het hebben over zorg, dan zou het verkeerd zijn als we het niet hebben over Jimmy Dijk en de SP, want dat is toch wel echt hun thema. Hoe deed hij het?
Ja, Dijks optreden vond ik bij Vlagen, dan zoom ik een beetje uit verder dan de zorg, maar fascinerend. Hij stond Bontebal uitgebreid te complimenteren en te verdedigen. Ja. Dat hij toch wel welwillendheid had getoond om met het rechtse kabinet tot dingen te komen. Maar dat rechtse kabinet zulke prutsers waren, dat het zelfs Bontebal niet lukte om er wat van te maken. Maar Dijk had denk ik wel echt een ander geluid, echt het SP-geluid. Onder meer over de zorg, over waarom hij wel vindt dat het eigen risico eraf moet. Plus over eigenlijk over migratie vond ik hem ook heel interessant. Over hoe hij de spreidingswet, hij wil gewoon dat alle asielopvang ongeveer naar de rijkste 25 gemeenten gaat. Want nu, zei hij terecht, het noordoosten, het zuidoosten en het oosten van het land, daar zitten de meeste asielopvang. En rijkere gemeentes doen vrij weinig. Dat is een echt SP-argument. Want hij zegt, waar we nu asielzoekers opvangen, dat zijn eigenlijk gemeenten, nou ja, Ter Apel natuurlijk, die het hardst zijn getroffen door bezuinigingen van het Rijk en dergelijke. dat het gewoon niet eerlijk is om het zo te verdelen. Dat vond ik een heel originele inbreng in het debat.
Ja, uiteindelijk wel een heel eigen geluid. Hij was wel zo van rustig. Waar iedereen, waar iedereen door elkaar heen aan het praten was, bleef hij wel rustig wachten. Dat is altijd een gevaar
net als,
in.
Net als Bontebal die zijn vingertje een keer opstak, zeg maar.
Maar het nog scholser.
Ja, ja, dat hielp niet mee in die zin. Maar dat zorgde wel voor dat je had een paar echte, nou ja, Kempanen, Timmermans, Jette, Jezielkes kon er af en toe ook wel wat van. En een paar die wat meer de, ja, dan het rustige, de achtergrond zoeken. Om maar niet in dat, feestgedruis is niet, maar gewoon in het geruzie terechtgekomen.
Wat opvallend was in dit debat, of in ieder geval wat mij opviel, is dat omdat Geert Wilders er niet was, dan zie je plotseling dat andere onderwerpen meer naar boven komen drijven. Het ging op een gegeven moment veel over arbeidsmigratie.
Ja.
Normaal gesproken zou dit al lang zijn gegaan over AZC's.
Ja.
En we plotseling hebben we het gewoon
werd een, toch een serieus gesprek
20 over 20 minuten over Polen gepraat.
Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat wel nuttig was. Ik vond het grappig. Ik had het idee dat de lijsttrekkers zelf een beetje waren geschrokken van dat eerste onderwerpje zorg, waarin het zo onnavolgbaar ruziemakend was. Ze daarna probeerden het, nou, elkaar in ieder geval 3 zinnen te laten uitspreken voor ze elkaar gingen onderbreken. En dat inderdaad bij arbeidsmigratie ging dat ook echt een stuk beter. En ook over wonen en bijvoorbeeld die discussie over de hypotheekrenteaftrek kwam het tot een veel serieuzer gesprek. En daarbij zag je dat Eertmans eigenlijk voor het eerst werd aangevallen op de doorrekeningen van het CPB. Want 21 houdt bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek overeind. Maar past wel het eigen woningforfait aan. Dat kwam iets omhoog als nog een extra last voor huizenbezitters. En dat pikte Bontebal eruit. Terwijl er zit nog veel meer in de doorrekening van 21.
Ik kan wel even doorgaan.
Wat je eruit kan halen. Maar dat werd eigenlijk verzuimd om te doen. Jezielkes van de VVD zei het wel af en toe. Die vond ik eigenlijk vrij, nou, relatief mat tegenover 21, tegenover Eerdmans. Toen dacht, ik had meer.
Op een gegeven moment had Joost Eerdmans het zelf over zijn doorrekening. Die zei gewoon letterlijk, ja, we hebben allemaal netjes doorgerekt.
Ja, met die doorrekeningen is wel wat mis. Tenminste, er staan wat dingen in die je niet opschrijft in je verkiezingsprogramma, maar wel in de doorrekening. Klopt niet helemaal. Maar ja, als je er nieuw op wordt aangevallen, dan is het prima.
Ja, als er een nieuw onderwerp gingen, dan ging Rens Klamer, die ging dan eerst het filmpje van J.J. Verwerda uit aankondigen, die kwam, dan werd dat afgespeeld. Ja. En ging daarna Gijs Rademaker iets over zeggen. En daarna mocht dan Frits Wester een vraag stellen. Nou, dan hebben we die 4 ook allemaal gehad. En dan kwamen we uiteindelijk terecht bij asielmigratie. Uiteindelijk wordt daar dan ook gewoon een heel stuk minder fel op gedebatteerd. En je zag heel erg dat die chaos aan het begin zorgde voor een soort berusting daarna.
Het was een soort vulkaaneruptie die ook snel klaar was. En toen hadden we nog wat rookdampen waarin de rest van de onderwerpen werd besproken.
Ja, ja, en er werd er nog werd van alles bij teruggehaald. Op een gegeven moment had Joost Eerdmans tijdens dit kopje dan alweer over zijn eigen ervaringen in Rotterdam. Dus ja, hoe vond jij dat gaan?
Nou, je zag dat eigenlijk alle partijen toch worstelen met dit thema. Iedereen wil op zijn of haar manier die migratiestroom beperken. Maar weet ook dat concrete beloftes maken heel ingewikkeld is. Je merkte dat Jezielkes graag een punt maakte van het feit dat bijvoorbeeld CDA van Bontebal tegen die strenge asielwetten is. Maar Bontebal, dat is waar we het net ook over hadden, kreeg een beetje hulp van als het ware van Jimmy Dijk. Die toch zei, het waren ook gewoon prutswetten, zeg maar. Er klopte weinig van. Dat was eigenlijk het argument dat Bontebal, geloof ik, zelf ook had willen maken. En Joost Eerdmans steunde daarbij natuurlijk Jezielkes, omdat Eerdmans ook voor die strenge asielwetten is. Maar ja, het punt is gewoon dat je eigenlijk het kabinet Schoof nu dik een jaar, ruim bijna anderhalf jaar zit. Ja, en die wetten die zijn er niet gekomen. Ze gaan ook niet meer, dat was ooit nog een wens, om ze nog voor de verkiezingen, nu is het reces, maar om dan toch de Kamer terug te roepen van reces en die wetten te behandelen. Zelfs dat gaat niet meer lukken. Dus ja, het is eigenlijk gewoon, ja, er is allemaal weinig van terechtgekomen.
Ja, hij werd dan afgesloten met de laatste categorie, dat was dan wonen. Wat op zichzelf al een moeilijk onderwerp is om te debatteren, omdat iedereen wil er wel wat huizen bij krijgen. Ja. Het is eigenlijk een heel technisch debat, is dat, hè? Want vorige keer werd er dan gevraagd, hoeveel huizen gaat u in het eerste jaar bouwen of zoiets? Terwijl eigenlijk wil je dan tegen de presentator schreeuwen, nee, niet hoeveel, maar hoe.
Ja.
Want dan heb je het eigenlijk over stikstof. Zijn we daar deze keer wel achter gekomen?
Nee, ook niet zoveel. Het leukste fragment van dat debat was eigenlijk de jongen die 2 jaar geleden ook al in bij het RTL-debat zat. Die toen geen huis had. En Thijs. Nog wel een vriendin. Ja. En die nu nog steeds geen huis heeft. En ook geen vriendin meer. Die arme knul.
Ja, ik vind dat de landelijke politieke kamervragen. Ja. Dat is belangrijk. Dit was dan dat tweede RTL-debat. We gaan dan nu, wat dan clichématig de hete fase wordt genoemd, gaan we in. Wat wordt een beetje de afdronk van het debat? Wat denk je dat de nasleep wordt?
Nou, het stukje Jette Timmermans, dat kan nog echt een nasleep worden. Voor de rest denk ik dat na die botsing, die confrontatie, heel veel partijleiders ook dachten, geen fouten meer maken, rustig overleven, niet uitglijden is prima, zeg maar. Een 6 is goed genoeg om over te gaan, als het ware. En bijvoorbeeld voor Bontebal en Jezielgus zijn er donderdag nieuwe, en Timmermans ook natuurlijk, zijn er donderdag nieuwe kansen in het SBS-debat. De rest zien we ofwel op maandag bij 1 Vandaag of op dinsdag bij het NOS-slotdebat. Dus ik denk dat die nasleep van het debat in die zin beperkt blijft. En ja, dat we steeds meer nu een campagne gaan zien die gaat draaien om de vraag wie kan daadwerkelijk de grootste worden. Want je ziet toch dat PVV daalt een beetje, waardoor het CDA daar toch wat dichter tegenaan kruipt. Het gat is in de meeste peilingen zo'n 4 zetels. Dat is overbrugbaar. GroenLinks-PVDA volgt dat op de voet. En dan heb je misschien nog D66 dat daarbij wil aanhaken. Nou, ik ben benieuwd of die dus het debat overleefd hebben. Qua nasleep die je gaat krijgen over dat jokken over de doorrekening. En dan is het vooral nu kiezers die de komende week, ik geloof, het wisselt per peiling, maar de helft tot misschien wel 4 op de 5 kiezers heeft nog geen definitieve keuze gemaakt. Nou, steeds meer mensen gaan natuurlijk wel die keuze maken, gaan landen ergens bij een partij. En welke dynamiek gaan we dan zien? Klopt het inderdaad dat CDA het grootste kiezerspotentieel heeft zoals wordt gemeten? Gaat toch D66 daar flinke concurrentie mee bedrijven? Wat zien we tussen de VVD en Ja 21 nu na de eerste confrontatie tussen Jezielgus en Eerdmans?
Maar als ik het zo hoor, ik vind het dan toch gek dat we dan niet meer van die echte aanvallen in dat debat hebben gezien. Want kijk, ja. Timmermans die heeft Jette aangevallen. En dat snap ik, want het gaat niet zo heel lekker bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Soms zelfs op min in de laatste peilingen. Terwijl D66 gaat omhoog, dus je snoepen dat waarschijnlijk weg. Maar Jezielgus die moet eigenlijk het zien proberen om te keren. Hetzelfde geldt voor Jimmy Dijk. Is het dan niet gek dat we niet meer scherpere aanvallen gezien hebben?
Dat kan je gek vinden, alleen het is ook het past ergens ook wel bij hoe partijen denken over wat kiezers willen zien. Het is even een vervolgstapje, maar die partijen bedenken allemaal van hoe willen we overkomen en houden daarbij heel scherp het beeld voor zich van als een kiezer nu op de tv de buis aanzet, op de bank zit en de buis aanzet, hoe wil die dan dat de leider van de SP zich gedraagt? Hoe wil die dat een VVD-leider zich gedraagt? Terwijl het in de peilingen niet zo lekker gaat. En bijvoorbeeld bij Jezielgus zie je toch al heel lang dat de keuze is gemaakt. Ze is vaak te fel, te aanvallend. Ze moet iets rustiger overkomen in debatten in de Tweede Kamer, maar ook nu bij de televisiedebatten in de campagnetijd. Dus dat soort afwegingen spelen allemaal mee bij die partijen. Die bedenken ook weer allemaal scenario's van hoe gaat dan onze concurrent? Bijvoorbeeld Timmermans heeft vooraf bedacht, hoe gaat Jette zich in dit debat presenteren? En bij D66 denken ze weer, hoe gaat Timmermans zich in dit debat houden? En zo bereiden ze zich allemaal voor. Je probeert allemaal, het wordt heel ingewikkeld, maar het is een soort 4D schaakspel over wie wat doet en daar weer op inspelen.
Nou, dan gaan we eens eventjes zien wat voor scenario's volgende keer weer voor ons bedenken. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dit was hem voor nu. Tot woensdag, Victor.
Tot woensdag.